Mag in uw Bijbels gaan naar Exodus hoofdstuk 20. Ik denk voor de meesten van ons een heel bekende passage. Zelf ben ik opgegroeid in een reformatorische kerk waar dit regelmatig gelezen werd. We kennen dit als de 10 geboden. Exodus hoofdstuk 20 vers 1 tot en met 17. En ik wil dat ook graag met u lezen. Exodus 20, vers 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden. En hij spreekt dit naar Israël en wij mogen dit aanhoren. En dat het ook goed mag zijn voor ons hart. Vers 2. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaden van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Tot zover de schriftlezing van deze ochtend. Wel, ik had u vorige week aangekondigd dat ik inderdaad naar de wet zou gaan en dat er mogelijk zelfs een stuk uit de wet van zegen en vloek voorgelezen zou worden. Maar mits ik deze tekst begon te lezen, werd het mij eigenlijk heel erg duidelijk en viel mij iets op. Voordat God eigenlijk begint met het... Ik leg mijn Bijbel hier even neer, dat ik even de tekst erbij kan houden. Voordat God inderdaad begint met zijn leefregels aan Israël mee te geven, vertelt hij wat hij voor hun gedaan heeft. En dat vonden we in vers 1 en 2. Voordat God inderdaad zijn volmaakte wet geeft aan zijn dienstknecht, herinnert God zijn volk eraan wie hij is. Zullen we dat nog eens lezen? Exodus 20, 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Zie, voordat God leefregels geeft, bevestigt hij wie hij is en wat hij gedaan heeft voor Israël. En dat is een markant iets. En mits dat ik hier inderdaad wat stil bij ging staan, kon ik hier eigenlijk niet omheen om hier eens iets langer bij stil te staan. Dat God inderdaad ook Israël uit het land geleid heeft. Dat Gods onvoorwaardelijke liefde die hij in Abraham aan hun bevestigd heeft, in het verbond van Abraham, dat hij die tastbaar en zichtbaar heeft gemaakt door hun uit het land Egypte te verlossen. En te bevrijden. Dat Gods goedheid concreet werd, dat zijn liefde zichtbaar en tastbaar werd. Na 400 jaar slavernij was het God die het initiatief nam om hen eruit te leiden naar het beloofde land. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U mag eens gaan naar Deuteronomium hoofdstuk 5. En dat is eigenlijk het, je zou kunnen zeggen, de herhaling van de wet. Een nieuwe generatie die inderdaad ook Exodus, de wet van Exodus meekrijgt. Exodus 20 en Deuteronomium hoofdstuk 5 zijn gelijk, zijn, je zou kunnen zeggen, een herhaling. Maar het bijzondere is dat namelijk, wat we net gelezen hadden, ik lees dat niet weer, maar ik denk dat u het wel gehoord heeft in vers 11 van Exodus, wat we net lazen, was dat God de Sabbat gegeven had, omdat God in de scheppingsorde een dag rust had bepaald. Maar als God eenmaal de wet geeft in Deuteronomie, dan verbindt hij daar iets anders aan. Vers 14, laat ik niet te veel versen lezen, van Deuteronomie hoofdstuk 5. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Uitgebreid, rust. Maar wat zegt hij dan nog een keer? Opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u, want... En hier komt de reden in Deuteronomium waarom ze een dag rust moesten hebben. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Zie, in Exodus zet God het alleen maar boven de wet als het ware. En elke keer als de wet voorgelezen werd, dan werd Israël eraan herinnerd. Het was hun God die hun uit het land Egypte verlost had. Maar nu we naar Deuteronomie gaan, staat het niet alleen boven, het staat er ook middenin. Elke Sabbat. Elke Sabbat die Israël dus ging onderhouden en moest onderhouden, die daaruit volgde, vanuit de wet, werden ze herinnerd, dit is de dag die de Heer gegeven heeft, zodat waarop wij herdenken dat we een dag rust hebben, want wij waren onder de slavernij en we zijn ervan bevrijd. Slaven moesten rust hebben. Zie bij Israël, en als je daar goed bij stilstaat, alles draait om de Sabbat, nu nog steeds. Alles draait om de Sabbat. Week na week, dag na dag, alles gericht op de Sabbat die gaat komen. En dit was zo belangrijk... Dat alles inderdaad, of dat de wet van God en in de wet van God zelfs er middenin gezet werd, dat Israël een dag rust had, waar ze konden gedenken dat God hen uit de slavernij verlost had. En de reden dat ik er eigenlijk bij stilsta is omdat het een monumentaal moment is. Het is niet alleen een groot gebeuren in de geschiedenis, maar als je namelijk verder leest, kom je het constant weer tegen. En dat zien we dus ook in het eerste stuk wat we gelezen hadden, ook in Exodus en Deuteronomie. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. God maakt een exclusieve claim op Israël, omdat hij hen uit het land of uit Egypte geleid heeft. Maar één ding staan wij niet altijd bij stil. En dat ziet u ook in uw schema. Dat heb ik gezegd dat het een kostelijke verlossing was. Een kostelijke verlossing. Zie, meestal hebben wij de gedachte dat als Israël uit het land Egypte weggaat, dat ze overladen worden met alle goedheid en alle rijkdom, zou je kunnen zeggen, die nog over was in het land Egypte. Ja, hun karren werden volgeladen. Ze kregen rijkdom te over. Ze plunderden de Egyptenaren. Ze gaven het vrijwillig, maar ze plunderden voor een gedeelte de Egyptenaren. Maar gaat u eens mee naar Exodus, zoals u in Deuteronomie is, terug naar Exodus, om even een stukje een aanloop te nemen. En dat ziet u ook wel in de tekstenreferenties die ik daarbij heb gezet, in dit stuk, dat we veel in Exodus zullen zitten. Want er zijn namelijk duidelijke aanwijzingen dat het Oude Testament, dat de uittocht van Egypte, of de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, een kostelijke verlossing was. Exodus 6 vers 5 zegt het eigenlijk zo mooi. En dit zijn de woorden van God aan Mozes en die zegt dit. Zeg daarom tegen de Israëlieten, en dit is nog voordat ze vertrokken zijn, hè? Dit is nog Mozes die nog naar de farao moet gaan. Ik ben de Heere, ik zal u leiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en zware strafgerichten. Nou, wat de Heer hier belooft is dat hij hen zal redden en hen zal bevrijden. En je zou zeggen, maar waarom gebruikt hij hier twee woorden? Hij noemt het woordje redden. Ik zal u redden van de slavernij en u verlossen met een uitgestrekte arm door strafgerichten. Wel, precies omdat die twee woorden namelijk niet identiek zijn in de Hebreeuwse tekst. die hebben een hele specifieke betekenis. Het woordje hier van redden, dus de eerste keer dat we dat tegenkomen, ik zal u redden van de slavernij, betekent feitelijk dat God hen oppakt en uit het land haalt. Hun wegleidt. Hun uitgeleide doet. Maar hoe doet hij dat? Dat zegt het volgende woord. Door u te verlossen met een uitgestrekte arm. En het eerste woord staat voor bevrijding, maar het tweede woord geeft de kostprijs weer. Een specifiek woord in de Hebreeuwse tekst die eigenlijk zegt van het zal een kostelijke verlossing worden. Een verlossing waar een kostprijs aan verbonden is. Die misschien wel goed om even als we het woord verlossing zien in onze Hebreeuwse of in tenminste in de Oud-Testamentische context, dan is dat niet direct verlossing van zonde. Het concept van het woord ook hier in de Hebreeuwse tekst die gebruikt wordt, is veel breder. Ja, je zou zo kunnen zeggen dat verlossing van zonde is vooral een Nieuw Testamentisch concept. Ja? De verlossing waarin het Oude Testament over gesproken wordt, is veel breder. Is verlossing van slavernij, zoals hier, verlossing van vijanden. Als de richteren inderdaad elke keer door de Heer naar voren worden gehaald, you raise them up. Ik zit veel te veel in het Engels. Hè? Dat hij ze aanstelt en dan staat er zo. En hij verloste Israël door hun hand. En er was 40 jaar rust, of er was zoveel jaren rust. Ja? Verloste betekent gewoon bevrijd van de vijand. Ja? Dus het woord verlossing in het Oude Testament was niet zozeer van een heidenvolk tot een kind van God te worden, maar eerder van je bent een kind van God, je bent een volk van God en hij zal je bevrijden van alle calamiteiten, om maar eens een moeilijk woord te gebruiken, van alle verdrukking, uitbuiting, overheersing, vijandschap, van alle onaangename dingen die het volk in dit geval kon overkomen. Ja, dus het concept van verlossing in het Oude Testament, het woord hier is veel breder. Het Engelse woord, misschien wel handig voor degene die lezen, die een Engelse Bijbel hebben, die hebben hier een speciaal woord voor, redemption. Ja? Die gebruiken hier vaak het woord redeem. Niet saved, maar redeem. Redeem of redemption, zal maar even een klein, betekent inderdaad veel meer die prijs die betaald moet worden om iets los te kopen. Een losprijs. In het Oude Testament stelt God zich dus ook voor, en daar zullen we straks nog een aantal voorbeelden van zien, als verlosser. God is de verlosser in het Oude Testament. Maar God wordt in het Oude Testament nooit gezegd, of hij zegt dat nooit van zichzelf, dat hij verlosser is van zonde. Dat vinden we pas echt heel exclusief in het Nieuwe Testament. Maar één ding is oud en nieuw gelijk. Dat verlossing, en specifiek deze termen ook in het Nieuwe Testament, gepaard gaat met een kostprijs. Een kostprijs. En daarom is Exodus hoofdstuk 6 vers 5 ook eigenlijk een hele bijzondere tekst. Ja? Waar inderdaad God zegt, ik zal je verlossen, maar het gaat gepaard met een kostprijs. En Israël zat in de miserie, om het zomaar eens te zeggen, als we een paar hoofdstukken teruggaan naar Exodus hoofdstuk 2, vers 23 en tot en met 25. En dan zie je eigenlijk dat het volk zwaar onder druk wordt. Het slavenarbeid was hun lot, een hard slavenarbeid. Mits dat Jozef gestorven was en er kwam een nieuwe koning die de goedheid van God niet kende. Die zag het volk groeien, het volk Israël, en die begon hun te onderdrukken. Maar zo grafisch, lees maar eens mee als u tekst voor u heeft, Exodus 2, 23. En dat gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. En toen hoorde God hun gekern. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Zie, Gods kinderen roepen het uit. En God gedenkt, en dit is niet een koud, kil, contractueel gedachte bij de Heer, hè? Oh ja, daar is een contractueel verbond met Abraham en daarom zal ik maar... Dat zien we bijvoorbeeld wel in de woorden die erachter staan. En de Heer ontfermde zich. Hij hoorde het gekern. Ja? Hij hoorde hun, als het ware, hun last, hun zucht. Hun hulpgeroep. En zo gaat de Heer inderdaad, begint zijn plan van verlossing. En het is bij plaag nummer 10 waar we de prijs van de verlossing als het ware tegenkomen. Ga u maar eens mee naar hoofdstuk 12. Want daar is inderdaad net na het Pascha dat ingesteld is. Het volk heeft te horen gekregen, dus ik sla een heel stuk over, dat alle 10 die plagen zijn geweest. De 10e plaag, daarin vinden we namelijk de kostprijs. Dat had de Heer ook gezegd tegen Mozes. Pas na de 10e zal hij ze laten gaan, de farao. Maar juist in die 10e vinden wij namelijk de kostprijs van de verlossing. Vinden wij het losgeld als het ware. Laten we het eerst maar lezen. En we vallen zo midden in het verhaal, maar dit is waar de Heer eigenlijk zijn 10e plaag over Egypte laat komen. En het gebeurde te middernacht dat de Heer alle eerstgeborenen in het land Egypte trof. Vanaf de eerstgeborene van farao die op de troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van de gevangene die zich in de gevangenis bevond. En alle eerstgeborenen van het vee. En toen stond farao daar 's nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. En er was luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. En we lezen het niet vaak zo, maar als we verder gaan, dan zullen we ook zien dat hier inderdaad God de kostprijs van zijn verlossende genade laat zien en zegt, alle eerstgeborenen zijn van mij. Dat is de kostprijs. En van Egypte neem ik ze, met groot verdriet van het volk, want dan had hij mij moeten laten gaan. Maar dat is de kostprijs. De eerstgeborenen van Egypte werd als het ware in de plaats genomen van Israël. Israël wordt verlost. De prijs die betaald wordt zijn de eerstgeborenen van de Israëlieten. Denk eens in, de eerstgeborene van troonopvolger, erfgenaam, waren weggenomen. Hij die vaak, je zou kunnen zeggen, het leiderschap in de volgende generatie kon overnemen. Als u zich afvraagt van waarom ik dat zo zeg, dat dit de kostprijs is, zal ik u Jesaja 43 vers 3 even lezen. U mag erheen gaan. Maar. Want ik ben de Heer uw God, de Heilige van Israël, uw heiland, uw verlosser dus. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven. Losgeld, die specifieke term. Israël voor mij. De prijs is betaald. En de prijs werd betaald door Egypte. Zie, Egypte was het losgeld. Maar bij de Israëlieten was niets gestorven. Er was niemand gestorven. Overal daar waar het bloed aan de dorpel zat, zo, of aan de dorpel aan de bovenkant en aan de zijkanten, daar ging de engel des doods voorbij. En Gods genade ging als het ware daar overheen. Het oordeel ging daaraan voorbij. Dan denken we gauw, maar Israël had geen kostprijs, want die is betaald door Egypte. Wel, zullen we verder lezen in hoofdstuk 13, vers 1 en 2. Toen sprak de Heere tot Mozes direct daarna. Heilig voor mij alle eerstgeborenen, alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van mensen en van het vee, dat behoort mij toe. Zie, doordat God als het ware de eerstgeborene van Israël gespaard had en de prijs betaald was door de Egypte, heeft God nog steeds het eigendomsrecht van de eerstgeborene van Israël. En als u me afvraagt waarom, nergens verklaart God of zegt God dat hij zich moet verantwoorden waarom hij eerstgeborene neemt, maar dat zegt hij. Ja, ik bedoel, ik ben aan het zoeken geweest van, oké, Heer, waarom neemt u eerst geboren? Wat is de reden daarvan? Wel, God heeft dat gewoon bepaald. En als hij dat bepaalt, dan is het goed. Hij hoeft het niet uit te leggen, het was geen democratie, heb ik vorige week ook nog uitgelegd. En als God dat instelt, en alles wat God instelt, is het altijd goed. Dat is wat de Heer hier zegt. Hij had een speciaal recht verworven. Hij kon een speciale claim zetten op alles wat als eerste. En dat grappige, het is een beetje een bijzondere uitspraak, omdat ik meer opgegroeid ben met de moederschoot openen. Maar hier is het echt de baarmoeder. En dat is er voor een gedeelte ook zo. Dat is wat de Hebreeuwse tekst zegt ook. En wat zegt de Heer dan zo duidelijk? Die behoren mij toe. Zie, aan de ene kant was het niet zozeer. Aan de ene kant was het voor een gedeelte een betaling, zo lijkt het ook, dat Israël inderdaad hun eerstgeboorte zoons moet afstaan, hun eerstgeborenen moeten afstaan. Maar het was ook een illustratie, als we verder lezen. Een constante herinnering aan Gods genadevolle verlossing, dat die kostelijk was. Lees maar eens mee, hoofdstuk 13, vers 13b. En ik val daar middenin, want anders hebben we te veel te lezen, maar Exodus 13, 13b. Maar wat, en dit gaat over een vader die met zijn zoon in het land is en die lost als het ware zijn dieren in of zijn vee wat als eerste naar buiten komt en met zijn oudste zoon en dan vraagt hij, dan moet zijn vader dat uitleggen aan zijn zonen. Laten we vers 13b beginnen, maar wat de mensen betreft moet u allereerst geborenen onder uw zonen vrijkopen. En het zal gebeuren als uw zoon u morgen vraagt, wat is dit? Dat is bijna zo van, wat is dit, papa? Waarom doe je dit? Wat is hier de betekenis van? Waarom moet mijn oudste broer, waarom is die gelost? En waarom moet dit beest nu daar geofferd worden? Wel, dan zult u tot hem, dat u tegen hem zult zeggen, wel, de Heere heeft ons met een sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis geleid. Want toen Farao zich verhardde en weigerde ons te laten gaan, gebeurde het dat de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte doodde. Van de eerstgeborenen van de mens tot de mannetjes van al wat de baarmoeder opent. Maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. Wel, dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen, want de Heere heeft u met een sterke hand uit Egypte geleid. Zie? Maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. Zie, verlossing met een kostprijs. Het is altijd zo geweest. Genade is nooit gratis geweest. Het is vrij, maar kostelijk. In de verlossing hadden de eerste dat wat we hier net in de tekst ook zagen, dat de vader dus inderdaad elke eerstgeboren zoon vrij moest komen. En je ziet misschien wel in de tekst dat het woordje zonen daar staat. Dat is iets van eerstgeboren zonen. Maar als je erbij nadenkt, dan denk je, ja, dat klopt ook wel, dat het meervoud daar staat. Want als een man hertrouwt en een nieuwe vrouw krijgt en die heeft nog nooit kind gekregen, dan heeft hij twee eerstgeboren zonen. Maar elke keer, ja, dat is wel zijn zoon. Ja, dan kan hij twee zonen hebben die hij aan de Heer heeft opgedragen. En als je dit zo zou kunnen zien, dan zou je zelfs kunnen zeggen van, Heer, het is zelfs zo dat alle eerstgeboren zonen van Israël moesten sterven. Ja, die van Egypte zijn gestorven, maar die van Israël hadden ook moeten sterven. Want elke zoon van Israël moet ingelost worden. Daar moet een betaling gedaan worden om hem te kunnen lossen van 5 sikkels. Nu denk eens in. De eerstgeboren was een priester in het gezin. Weet u het nog, bij Jozef? Hoeveel leiderschap Ruben had? Hoeveel zeggenschap? Toen Jozef in de put zat, dat hij zijn broers probeerde te sturen en dat hij verantwoordelijkheid moest afleggen bij zijn vader toen hij thuis kwam. Zie, de oudsten hadden vooraanstaande rol, die hadden een dubbele portie van de erfenis. Om dat af te staan aan de Heer, dat zou een behoorlijke turbulentie kunnen geven in de structuur van Israël. Nou, ga dus mee naar Numeri hoofdstuk 3, want God had daar een schitterende oplossing voor. Die allereerst geboren aan de Heere toewijden zou een enorme aanslag op alle gezinsstructuren geven. In zekere zin heeft Hanna dat gedaan. Weet je nog, Hanna die kreeg een kind en die bracht het letterlijk terug aan de Heer. Haar eerstgeborene, haar eniggeborene, en ze wijdt hem aan de Heer. Maar er zit een mooi principe achter die de Heer hier eigenlijk geeft. De Heer ruilt als het ware die hele generatie van die in Israël. De eerstgeborene van Israël ruilt hij om. En dat lezen we hier. Numeri hoofdstuk 3 vers 12. En ik, zie, ik neem de Levieten uit het midden van de Israëlieten. In plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten die de baarmoeder opent, de Levieten zullen mij toebehoren, want alle eerstgeborenen behoren mij toe. Op de dag dat ik alle eerstgeborenen in het land van Egypte trof, heb ik alle eerstgeborenen in Israël, van mens tot dier, of van mens tot het vee, voor mij geheiligd, ze behoren mij toe. Ik ben de Heere. Alle eerstgeborenen zijn voor mij. Maar, zegt hij, geef mij daarvoor maar de Levieten. Geef mij daarvoor de priesters. Ze worden geteld, 273 zijn er bij de Levieten. Het verschil is 273. Er zijn meer Israëlieten dan Levieten. Ja, eerstgeboren Israëlieten dan Levieten. Dus voor die 273 letterlijk wordt betaald. Om die nog weer los te kopen van de Levieten, want er was niet genoeg. En hier zien we het. De een neemt de plaats van de ander. Zie, daar is een losprijs. De een in de plaats van de ander. Eén leviet voor één eerstgeborene. Een plaatsvervangende transactie. Zie, God verloste Israël uit Egypte. En dat is ook de basis waarop, je zou kunnen zeggen, elke... Waarop God als het ware, als je dan in Jesaja, en ik weet niet of we naar Jesaja gaan, dat heb ik al niet helemaal meer in mijn hoofd. Ik denk niet, ik heb één gelezen, maar Jesaja spreekt veelvuldig over God als verlosser. En elke keer is dat, wordt dat teruggekoppeld aan dat hij het volk verloste uit Egypte. Maar het was zelfs zo, je zou kunnen zeggen, diep geworteld dat God verlosser was, dat Job het al wist. Kennen we die tekst in Job? Job 19, vers 25, ja, dat God zijn kinderen en zijn volk uit erbarmelijke omstandigheden verlost. Nou, Job, dat was een man die inderdaad in de diepe miserie zat van zijn leven. Lichamelijk, fysiek. En als je hoofdstuk 19 leest, dan is het aan de ene kant het dieptepunt van Job. Aan de andere kant is het het hoogtepunt. Maar die inderdaad zegt, mijn vrienden hebben mij aangeklaagd. God heeft mij verlaten. Mijn vrouw heeft zich van mij afgewend. Iedereen die mij dierbaar was, draait zich bij mij weg. Kleine kinderen vertrekken bij mij. En wat zegt hij dan in Job 19, vers 25? Maar ik weet echter dat mijn verlosser, hetzelfde woord, leeft. Mijn redeemer, degene die mij vrijkoopt, die leeft. Een van de hoogtepunten in Job zijn miserie. Genadeloze vrienden tegenover zich. Het gevoel dat God hem verlaten had. En voor een gedeelte was dat ook zo. Hij was overgeleverd aan Satan. Zijn hele familie behandelt hem als een vreemde. En ik denk zelfs in die zin daarvoor, ergens of zo, 23 of zo, wat zegt Job, alleen nog een tandvlees heb ik. Ik ben fel over been, mijn huid plakt aan mijn botten vast. En dan zegt hij, mijn verlosser leeft. Mijn redeemer. Die mij redt uit alle benarde omstandigheden, uit alle hachelijke situaties. Zie, daarom is ook eigenlijk, als je de psalmen leest, dan lees je ook zo van, God verlos mij. Ja, God is mijn verlosser. Ik bedoel, de psalmen zijn daar een uitroep. Van Heer, help mij uit alle omstandigheden. En in dat opzicht denk ik dat wij wel eens als nieuwtestamentisch gelovigen wel eens wat kunnen leren van onze oudtestamentische medegelovigen. Ja, wij hebben gauw dat we zeggen van Heer, verlos mij van zonde. Ja, we hebben dat vanochtend ook gehoord. Ja, dat is waar. Maar dat is toch niet het enige wat we mee te maken hebben? Ja, wij geven dan gauw wel, de Heer is genadig en die zal je genade geven in de strijd. En volhard maar. Ja, dat we inderdaad ook wel eens kunnen zeggen, maar Heer, de oud-testamentische geloven, die riep het uit, Heer, verlos mij. Haal mij hier weg. Mogen de omstandigheden veranderen. En waarom? Omdat de Heer zich hier in het hele Oude Testament verlosser, als verlosser voorstelt van zijn volk, van zijn mensen, in de breedste zin van het woord. Een kostbare verlosser. En een kostbare verlossing. Maar het wordt ook een kostbare herinnering voor Israël. En dat zagen we denk ik ook in hetgeen als we Exodus lazen. Al wordt daar het woord verlossing niet gebruikt. God leidde hun uit. Het is niet alleen een kostelijke verlossing, maar het wordt een kostbare herinnering. En waarom? Omdat het, en u mag even doorgaan naar Deuteronomium. Gewoon een paar korte aanvullingen die ik wil geven vanuit de wet. Omdat eigenlijk Israël constant herinnerd wordt aan de verlossing die God gegeven heeft aan hen toen ze uit Israël verlost of uit Egypte verlost werden. Dit is niet zomaar van, wel, dat hebben we gezien en dat is klaar. En we hebben het al gezien dat het elke Sabbat terugkwam. Maar als we dan in Deuteronomium lezen, dan lezen we ook dat Gods onvoorwaardelijke liefde voor Israël de basis was en het initiatief vormde voor zijn verlossing. Ze had het volk zo lief dat hij ze verloste. Deuteronomium 7 vers 8. Maar vanwege de liefde van de Heer voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid en heeft u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Zie, het is Gods liefde om de eed, daar is het in te zien. Maar God werkt het uit door de verlossing die hij bewerkte, door het volk uit Egypte te leiden. God verlost doorheen zijn liefde. Dat is de basis. Deuteronomium 13. Zie, wat was de toets? Wat was de toets voor een valse profeet of een dromer? Verkondigt hij niet alleen de waarheid van God, maar leidt hij de mensen naar de God toe die bekend staat als verlosser? Deuteronomium 13, vers 4 en 5. Het wordt niet alleen de basis van hun, het wordt ook de basis van hun geloof. Kijk maar in vers 4, sorry, mijn ogen gingen er even heen. Acht de Heer uw God, of achter de Heer uw God moet u aangaan. Hem moet u vrezen. Zijn geboden moet u in acht nemen. En zijn stem gehoorzamen. Hem moet u dienen en hem vasthouden. Maar dat is een oproep. Waarom? Wel, er komen profeten. En die profeet, of hij die dromen heeft, moet gedood worden. Wat hij dan iets verkeerd? Ja, omdat hij u heeft opgeroepen afvallig te worden aan de Heer uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis verlost heeft. En omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de Heer uw God geboden heeft en daarop, om daarop te gaan. Zie, wat was eigenlijk de criteria van een dromer of een profeet, iemand die getoetst kon worden? Spreekt hij en leidt hij de mensen naar de God die verlosser is? Dat was de standaard, dat was de norm. Want dat is de God waar jullie achteraan moeten gaan. Dat is de God die jullie moeten volgen. En elke profeet die afvalligheid predikt van de God die verlost, die moet gedood worden. Straffe woorden. Maar ook heel veel genade stroomt eruit voort in hoofdstuk 15 van Deuteronomium. En ik pak zomaar even een aantal dingen dat je inderdaad kan zien. Dat de wet inderdaad ook elke keer zo die toepassing eruit haalt. Dat het niet een statisch geheel is, ach, God is onze verlosser geweest. Nee, daar vloeien praktische dingen voor Israël uit voort. Hier, als een, in hoofdstuk 15, er wordt een wet gegeven aan een Hebreeuwse persoon. Een man of een vrouw die zichzelf verkocht heeft in slavernij. Aan een mede-Hebreer, aan een mede-Jood. Ja, door wat voor omstandigheden dan ook. En wat staat er dan als uw broeder, een Hebreeuwse man of een Hebreeuwse vrouw, aan u verkocht is? Dan zal hij u 6 jaar dienen. Maar in het 7e jaar moet u hem vrij van u laten weggaan. 6 jaar dienen is voldoende. Is de losprijs betaald. U moet hem vrij laten gaan. Oh, je laat hem gaan, dat is voldoende. Niet helemaal. Vers 13. En als u hem vrij laat weggaan, mag u hem niet met lege handen weg laten gaan. Wel, we geven hem een fooi, een tip. Nee. Want zo gingen jullie ook niet uit Egypte weg. U moet hem overvloedig geven van uw kleinvee, uw dorstvloer, uw perskuip. Van dat waarmee de Heer uw God u gezegend heeft, moet u hem geven. En u moet bedenken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte dat de Heer uw God u verlost heeft. Daarom gebied ik heden u deze zaak. Zie, de Israëliet die een andere Israëliet opgekocht had als het ware, als een slaaf voor hem gediend had. Na 6 jaar, en je zou hem wegzenden, wat had hij? Nog niks. Leeg. Hij had alleen maar gediend. Voor zijn schuld. Maar hij zegt, de losprijs is betaald, maar daarbovenop geef hem zoveel dat hem niks meer tekort komt. En dat hem niet weer in slavernij valt. Want, bedenk je toch? Jullie moeten niet meer terug in slavernij. Zie, de hele wet, als ze die gehoorzaamden, dan zouden ze nooit meer in slavernij gaan, volk Israël. Dan zouden ze overladen worden. Met alles wat de Heer hun als het ware gegeven had op het moment dat ze Israël verlieten. Zie, en dan vind je dus ook, en ik heb daar Psalm 19 bijgezet. Dan vind je ook dat de gelovigen doorheen het Oude Testament, ja, als het ware elke keer een uitroep heeft en een oproep naar God als verlosser, dat het voor hun een bakermat is. Die hele bekende tekst voor een ieder die de wet lief had. En een man als David, Psalm 19, ik heb het erbij gezet. David, de schrijver van Psalm 19, die dag en nacht als het ware mediteerde op de wet. Die de wet achtte, en als je 19 leest, die was voor hem zoeter als honing, kostbaarder dan goud. Die kende zijn verlosser. En wat schrijft hij dan, en wat zingt hij dan als het ware, wat bidt hij dan tot de Heer? Laat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere. Mijn rots en mijn verlosser. Mijn redeemer. Degene die voor mij heeft verlost. Hele exclusieve term. Maar laten we de sprong eens maken naar het Nieuwe Testament. Ik doe dat niet zo vaak. Zie, voor een oud-testamentisch gelovige was die verlossing die de Heer bewerkt had, en dat ze God kende als verlosser, was een ontzettend belangrijk punt. Maar we vinden het terug in het Nieuwe Testament. Zomaar om af te ronden. Als ik zeg, we gaan naar Lucas 2, 23, 24, dan weten we, we zitten ongeveer in de geboorte van de Heer Jezus. Wel, hij is geboren. Maar hier lezen we wat Jozef en Maria gingen doen. En toen de dagen van haar reinigingen, dat was natuurlijk van Maria haar onreine periode die volgde na de geboorte van een zoon en ook van een dochter, alleen de reinigingsperiode, de dagen die ertussen zaten, waren langer bij een dochter. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En vaak zien we ook van, wel, Jozef en Maria waren arm, want er wordt hier gesproken over 2 tortelduiven of 2 duiven, dat ze hetgeen wat ze geofferd hebben. Er staat niet wat ze betaald hebben. Maar er staat wel dat ze de wet van Mozes volgden. Zij zullen de Heer Jezus hebben losgekocht. Zij zullen hun geld daar hebben gebracht. Als losgeld om de eerstgeborene los te kopen. Een offer gebracht, losgeld betaald, een kind vrijgekocht. De verlosser werd gelost. Is dat niet bijzonder hoe de Heer dat hier verbindt? En wat zei de Heer ook in het Oude Testament? Dan is de eerstgeboren is voor mij heilig apart gezet. Wel, dat weten we van onze Heer Jezus. Ja, nu zijn we in het Nieuwe Testament. En voor degenen die lang in Lucas bij mij geweest zijn, of waar we met elkaar geweest zijn, die kennen dat markante vers, hoofdstuk 10, vers 45 nog. Markus, hoofdstuk 10, vers 45. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar te dienen. En zijn leven te geven. Als een losprijs voor velen. Het Griekse equivalent van het woord wat we de hele tijd net bestudeerd hebben in het Oude Testament. Lutro. Een prijs betaald. zodat Jezus zijn kinderen losgekocht heeft in de absolute zin. Van de slavenmarkt, van de zonde. En ieder die zich afwendt en inderdaad naar de Heer Jezus gaat in geloof en vertrouwen. Zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus, is losgekocht. En wordt ermee feitelijk een eerstgeborene van de Heer. Wordt een priester, een erfgenaam. Wat een voorrecht. Zie je het allemaal beginnend bij het loskopen van Israël uit Egypte. Waar de term voor het eerst geïntroduceerd werd als het ware en waar Gods liefde hem aanspoorde. Waar hij vandaan vertrok om zijn volk te verlossen en los te kopen. En daar continu zijn volk aan herinnert. Je bent losgekocht. Daarom gehoorzaam mij, volg mij, daarom ben je losgekocht. Waarom gaf hij de 10 geboden? Omdat hij hen had losgekocht. En dan kan hij en mocht hij en eiste hij ook. Dat ze hem onvoorwaardelijk zouden volgen. Hoeveel te meer niet voor ons. Die losgekocht zijn van de slavenmarkt van de zonde. En niet alleen losgekocht. We hebben dan zo'n woord en een van onze zonen die kan hem al dromen, ek agarazzo. We zijn losgekocht, de prijs is betaald, van de slavenmarkt van de zonde zijn we gekocht en betaald en meegenomen. We behoren de Heer toe. Wat een geweldig principe al, zo diep in het Oude Testament. Toen was het nog heel breed. God als verlosser. En wat een prijs heeft Egypte betaald. Maar het staat in het niet bij de prijs die de Heer Jezus betaald heeft. Voor u en mij. Voor eeuwig leven. De prijs die hij betaald heeft om u en mij vrij te kopen. Bent u vrijgekocht? Dan weet u ook waarom deze dag voor ons memorabel is. Het is de zondag. Het is de opstandingsdag van onze Heer en Heiland. Van onze verlosser die de prijs betaald heeft. En toen hij opstond, wat zei de Vader? Goedgekeurde prijs. Het was voldoende. Sta maar op. Het is geaccepteerd. Kent u die zoon? Laten we daar naartoe groeien en hem lief hebben. Vader, ik dank u zo voor deze tijd. Zo diep in het Oude Testament al zulke mooie termen. Die zo doorheen het nieuwe Oude Testament geweven worden. Waar ook in Jesaja een aantal keren, Heer, we hebben daar vandaag niet heel sterk bij stilgestaan. U tegenkomen als verlosser. Waar inderdaad in Jesaja gesproken wordt over, ik ben verlosser en buiten mij is er geen. Heer, waar we ook kijken, welke religie in deze wereld. Waar we ook onze neus als het ware proberen te onderzoeken en onze gedachten op te richten. Nergens vinden wij in enkele religies van deze wereld, in geen enkele, een verlosser die een losprijs betaalt om zijn kinderen terug te kopen van de slavenmarkt van de zonde. Er is maar één God die dat bedacht heeft. Er is maar één God die werkelijk God is. Er is maar één God die verlosser is. En Heer, dank u dat u uw volk zo bij de hand gepakt heeft. En dat er een enorme prijs betaald is. En dat Israël daar constant aan herinnerd wordt. Constant. Bij de dieren. Elke keer als er een eerstgeborene was, die werd geofferd aan de Heer. Elke keer als er een zoon geboren werd, de eerstgeborene uit de moederschoot. Die werd aan u opgedragen, die werd losgekocht. Als de priesters u dienden. Heer, dan konden ze vragen, waarom zijn de levieten uitgekozen? Waarom dienen zij in de tempel en wij niet? Omdat zij inderdaad ingelost zijn. Eigenlijk omgeruild met alle eerstgeborenen. Heer, dank u wel dat u dat principe heeft doorgetrokken naar het Nieuwe Testament, waar wij inderdaad een plaatsvervanger ontvangen hebben in de Zoon. Hij die voor mijn zonde en voor een ieder hier en voor een ieder die leeft op dit moment en de Heer Jezus kent als zijn Heer en Heiland, die kan zeggen, hij is mijn plaatsvervanger geweest. Hij heeft de prijs voor mij betaald. In mijn plaats. Ja, zo'n mooi iets. Onbegrijpelijk veel genade is ons geschonken. En zo kunnen wij dan ook alleen maar stellen. Heer, u bent de enige God die wij willen dienen. Wij willen geen andere God. En Heer, als we dan inderdaad in het Oude Testament lezen over allerlei afbeeldingen en beelden die ze maakten en palen en bomen en hoogte. Heer, die hebben wij misschien niet. Bij ons heeft het een kleur en staat het voor de deur. Bij ons heeft het is het een huis waar onze afgod kan zijn. Ons werk, onze kinderen. Heer, alles kunnen wij. Van alles kunnen wij een afgod maken. Open onze ogen daarvoor, Heer. En maak ons dat wij het zien. Opdat we ons ervan af kunnen wenden. We mogen zo ook elkaar in genade en barmhartigheid, Heer, leiden naar u. Heer, soms lijkt het alsof we alleen maar een wet verprediken, Heer. Een standaard, een norm. Heer, maar we weten dat u een genadig en een barmhartig en een geduldig en een liefdevol God bent. Om ons stap voor stap van kind naar volwassenheid te brengen. Mogen we ook zo met elkaar omgaan. In Jezus' naam.